Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Er is al zoveel moois gezegd vanmorgen. Wat moet ik nog daaraan toevoegen? Ik zou u willen spreken over mijn portemonnee, over uw portemonnee, de inhoud dan daarvan. U weet misschien dat het Nieuwe Testament vooral nogal redelijk veel zegt over ons geld. Blijkbaar is dat toch redelijk belangrijk. Dat vindt u natuurlijk ook, u vindt uw geld zeer belangrijk. En de economische crisis in veel landen wijst ons steeds weer op geld. En wat doe je daarmee, hoe ga je daarmee om? Ik zou er iets kort vanmorgen over willen zeggen. Aan de hand van vier voorbeelden, vier bekende verhalen, die ons iets willen leren, denk ik, daarmee om te gaan. En die ons in zekere zin willen vrijmaken van geld, om daardoor juist er goed mee om te gaan. Het geld, of het materiële bezit, wordt wel mammon genoemd. Dat is een vergriekste vorm van een Aramees woord. Dat eigenlijk betekent dat waarop je vertrouwt. Het heeft te maken met een Hebreeuws woord, he'emin, geloven, vertrouwen. En dat werd dan een aanduiding voor rijkdom, weelde, vermogen, bezit, geld. Dus daarover wil ik vandaag met u nadenken. Over die afgod, zou je kunnen zeggen, zonder hem steeds weer te noemen. Wij willen juist daarvan vrij zijn. Ik lees met u enkele, ze staan allemaal in een Lucas, dus het is makkelijk op te zoeken. Enkele verhalen in het Lucas-evangelie. We beginnen met Lucas 19. Laten we daar maar mee beginnen. Het hele bekende verhaal van Zacchaeus. Ik lees Lucas 19, de eerste verse. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein was van persoon. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heer, zie, de helft van mijn goederen, Heer, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Zacchaeus wilde Jezus zien. Hij wilde, letterlijk staat er, zien wie hij is. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld de ontmoeting. Het echt leren kennen. Het echt leren kennen van Jezus. Zo hem zien. En hoogstwaarschijnlijk, dat kun je toch wel uit dit verhaal opmaken, zat onze Zacchaeus met een slecht geweten. Hij wilde het goed maken. Dat was ook de bedoeling in het Jodendom. Bij een waarachtige bekering moest genoegdoening komen. Je moest dat goed maken. Als je mensen benadeeld had, dan moest je dat ook weer in orde maken. Dat hoorde daarbij. Het moest niet alleen met God, maar ook met de naaste in orde komen. Die onze Zacchaeus zat met een groot probleem. En dan die ontmoeting. Trouwens, dat is een schitterend verhaal, vindt u niet? Ik vind het een prachtig verhaal om te vertellen aan kinderen, aan jonge mensen. Hoe deze Zacchaeus, die eruit lag, terecht, zou je kunnen zeggen, deze ontmoeting ervaart. He, er komt blijdschap. Hij ontving hem met blijdschap. Terwijl hij reden genoeg had om dat juist niet te doen. En ik vind hier een prachtig voorbeeld hoe de Messias zichzelf al geeft in genade. Het is puur genade wat deze man aangeboden krijgt. En hoe hij erop reageert, want dat is belangrijk. Trouwens, voor u en mij is het ook belangrijk. Wat doe je met genade? Wat doe je met Jezus als je hem ontmoet? Of wat heb je met hem gedaan tot nu toe? Je ziet, deze ontmoeting heeft in het leven van Zacchaeus een enorme impact. Hij geeft terug. Hij geeft terug. Hij geeft meer terug dan de wet voorschreef. Leviticus 6, als je dat leest, de eerste versen. Als je iets gestolen hebt, dan moet je dat teruggeven. Plus 1/5 van de waarde. Zacchaeus gaat er ver bovenuit. Viervoudig teruggeven. Het helft van het bezit aan de armen. Hoe komt dat? Dat komt door de ontmoeting met Jezus Christus. En dit geeft ons al de kern van de boodschap van vanmorgen. Het is al voorgelezen ook het gelijkenis van een barmhartige Samaritaan. Barmhartigheid. Barmhartig zijn. Uitdelen. Weet je, de ontmoeting met Jezus Christus, het ervaren van zijn liefde in je leven, dat maakt je vrij om te geven. Liefde, op die manier gekregen, ontvangen, oh, dat verandert jou. En dan wordt die portemonnee toch wel belangrijk. Daaraan kun je vaak laten zien of je van Jezus houdt, weet je dat? De omgang met je geld laat zien of jij van God houdt of niet. Daarom juist ook de tegenstander probeert jou precies het tegenovergestelde te leren. Dat je vast komt te zitten aan dat geld. Een vroom wil leven, een religieus leven, dat mag. Maar consequenties trekken. Iets doen. Verandering. Anders gaan leven. Dat is nog iets anders. Echt tot eer van God gaan leven, ook met je geld. Dat was Lucas 19. Nu gaan we terug naar Lucas 18. We gaan terug. Oei, daar komt een andere. Er komt een hele andere. De rijke, de zogenaamde rijke jongeling. Een archoon in het Grieks, ja. Dat zal een leidinggevende geweest zijn. Waarschijnlijk een overste van de synagoge, hoogstwaarschijnlijk. Die geloofde in die namaals, ook het eeuwige leven. Dus hij was geen Sadduceer, hij zou een Farizeer geweest zijn. We lezen even vanaf vers 18 dus, de rijke jongeman. Een leidinggevende vroeg hem en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt, deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorden, zeiden, wie kan dan zalig worden? Hij zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Peter zei, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En hij zei nu tegen hen, voorwaar, ik zeg u, dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd en in de wereld die komt. Het eeuwige leven. Nu, dat is een prediking op zichzelf, dat doen we niet. Daar staat heel veel. Deze rijke jongeman. Hij deed zijn best, dat moeten we zeggen. In dat Matthäus evangelie, waar het ook verteld wordt, zegt Jezus, zie je dat Jezus hem lief had. Deze man, hij krijgt alle kansen. En zal dus in weelde opgevoed zijn en al jong en dan al rijk, waarschijnlijk erfenis, we weten het niet precies, doet er niet toe. Nog één ding ontbreekt jou. Deze rijke reageert anders dan Zacchaeus. Je zou kunnen zeggen, ja, terecht, Zacchaeus was niet op een eerlijke manier aan zijn geld gekomen. Deze rijke waarschijnlijk wel, dat kan best zijn. Dat is nogal een verschil. Het is te begrijpen dat Zacchaeus moet geven. Wat hij had, was niet eerlijk. Kom, Zacchaeus, geef weg, jong. Jij hebt daar iets wat niet van jou is. Maar deze andere, deze rijke jongeling. En je merkt toch hoe Jezus heel streng juist deze rijke jongeman benadert. Nog één ding. Je zou zeggen, nou, dat is bijna niets. Naar alles wat ik gedaan heb, hè? Want als je de geboden van de Heere God zo serieus neemt en doet. Ja. Maar hij had een probleem. Hij zat blijkbaar vast aan zijn geld. Zijn hart zat vast aan zijn geld. Als ik dit vertel op school, dan maak ik een werkje. Dan knippen we een karton uit van een persoon. En dan heb ik al mijn muntjes mee. Geldstukjes die we toch nauwelijks gebruiken. Hè? De 1 en 2 en de 5 cent, die gebruiken we toch nauwelijks, niet waar. Wij verzamelen die thuis in een pot. En die neem ik dan mee naar school. En dan plakken wij de voorkant van dat kartonnetje, dat mannetje, vol met geld. En als het droog is, keren we het mannetje om. En we plakken de achterkant ook vol. Het hele mannetje is volgeplakt met geld. Het zit vastgeplakt aan zijn geld. Dat is de rijke jongeling. Vastgeplakt aan het geld. En Jezus zegt, nog één ding ontbreekt je, maar dat was juist het grote probleem. Maar dat kun je namelijk niet zien. Jij en ik, wij kunnen van elkaar niet zien of jij en ik vastgeplakt zitten aan ons geld. Nee, daar weet je niks van. Ik kan mooi vertellen hier, maar misschien ben ik iemand die vastgeplakt zit aan zijn geld. Dat kan best zijn. Ik moet heel eerlijk daarmee zijn. Het is niet zo gemakkelijk, hè? Je geld te delen en te geven. Dat is niet gemakkelijk. Vooral als je veel verdient. Dan zeg je toch ergens, ja, ik heb gestudeerd. Ik heb een diploma, maar universitair diploma. Zeg, hela. Dan mag ik toch een beetje anders leven dan mijn buurman die niet zo goed opgeleid is. Toch? Ah wel, zo denken wij toch? Dat zit toch heel diep? Blijf je dan nog heel eenvoudig wonen en leven, terwijl je de capaciteiten hebt om te laten zien dat jij de capaciteiten hebt aan dat uiterlijke, aan dat materiële, dat is niet gemakkelijk. Terwijl ik denk dat dat wel de bedoeling is, de christen, dat we juist daarin gelovigen niet blijven vastzitten. Je capaciteiten gebruiken voor het koninkrijk. Maar deze rijke man, je zou kunnen zeggen, ja, hij dacht de mammon en de Heer te kunnen dienen. Dat gaat niet. Ga niet samen. Laat los. En helaas, hij kon niet. We gaan naar het derde voorbeeld. We gaan naar Lucas 16, we gaan weer terug. Lucas 16. U ziet, het staat er vol mee. Ai, ai, ai. De rijke man en de bedelaar, Lazarus. U weet misschien, het is een beetje moeilijk. Is dit nu echt een gelijkenis? Is het geen echte gelijkenis? Omdat daar een persoon met name genoemd wordt, die Lazarus. Goed, afgezien daarvan. Ik lees. 16, vanaf vers... Nee, ja, oké. 16, vanaf vers 19. Nu was er een zekere rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde daarna verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. Alvast eventjes, ik weet niet, gebruikt u ook deze vertaling die ik nu heb? De herziene Statenvertaling? Is er iemand? Dan staat er bij u dus, ik heb het net over, en toen hij in de hel, dat is niet correct, we mogen ook een keer kritisch zijn naar de Statenvertaling, dat is wel eens zeer op zijn plaats. Er staat niet Gehenna, de Hades. Dit is het dodenrijk. Maar goed, daarom begrijp ik niet goed dat het zo vertaald is. De hel is wel iets, nog iets anders. Nog erger, ja. Maar goed. Hij zag Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij. En stuur Lazarus naar mij toe. En laat hem de top van zijn vinger in het water dopen. En mijn tong verkoelen. Want ik leid vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinnert u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade? En nu wordt hij vertroost en u leidt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb 5 broers, laat dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, zij hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Inderdaad. Ja. Deze man, deze rijke man die feest vierde, genoot van de rijkdom. En dat zien we ook veel om ons heen. En nogmaals, ik denk wij moeten oppassen, wij gelovigen in deze eeuw in Europa, niet te veel mee te genieten. Het wordt ons soms zo gemakkelijk gemaakt. En daardoor misschien ook dat ons geestelijk leven vaak een beetje gemakzuchtig uitziet. Een beetje oppervlakkig. En dat we ook heel tevreden zijn met onszelf en met de ander. Dat we in het zogenaamde postmoderne denken elkaar niet meer de waarheid durven zeggen, want die komt wat hard aan. Of het woord niet meer onze vijand laten zijn. Kent u dat? Zo Luther zei. Dus soms is dat nodig. Dat je je zo laat aanspreken van, hé, dat is totaal anders dan wie ik ben. Ja, inderdaad. Inderdaad. We moeten niet vergeten dat onze cultuur, onze welvaartsstaat, een zeer gevaarlijke omgeving is voor ons christen zijn. En dat het een uitdaging is om totaal anders te zijn. Deze man genoot van zijn rijkdom. En hij genoot zo erg, hij zag het leed niet vlak bij zijn deur. We hebben een probleem, omdat de media de problemen die ver weg zijn ook al aan onze deur leggen. Je hoeft zelfs niet meer de deur open te doen. Je hoeft alleen nog maar dat knopje in te duwen en het scherm te bekijken. En daar komt Afrika naar je toe en Zuid-Amerika en Azië in huis. En je weet, gelovigen in andere landen hebben het heel moeilijk. Laten we alleen maar bij de gelovigen blijven. En de ellende is natuurlijk nog veel en veel groter. Deze rijke man, hij zag dat niet meer. Hij zag Lazarus niet. Die vol zweren zat. En de honden die hem lekten. En die stierf. U kent misschien het beeld wat een rabbi vertelde over dit thema. Hij zegt, weet je wat het grote verschil is tussen een stuk glas en een spiegel? Vroeg hij zijn omstanders. Ja, inderdaad. Een klein dun laagje, zeg maar zilver, geplakt achter het glas. En hij zegt, weet je wat het resultaat is? Als ik dat glas voor me heb en ik kijk, stel je voor, ik heb hier een stuk glas voor mij en ik kijk er doorheen, dan zie ik u. Nauwelijks verschil. Als het een goed glas is, dan is het nauwelijks verschil. Maar een klein laagje zilver achter dat glas en ik kijk weer in die spiegel dan, dan zie ik u niet meer. Wat zie ik dan? Dan geniet ik heerlijk van mezelf. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar dat doet geld met je. Geld laat je genieten van jezelf. Geld wijst naar jou. Want jij krijgt kansen. Jij krijgt kansen. En jij wilt die kansen gebruiken voor jezelf vaak. Om te genieten. Oh, pas op. Broeder en zuster. Pas op. Deze rijke man ging totaal verkeerd. Hij ziet het niet meer. Dat was zijn gebruik maken van geld, blind voor de nood van de ander. Nu komen wij de laatste. We blijven bij Lucas 16, nog iets terug. Ai, ai, ai. En daar willen we het laatste over zeggen. De onrechtvaardige rentmeester. En hij zei ook tegen zijn discipelen, er was een zeker rijk mens die een rentmeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tegen hem, wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat moet ik doen? Omdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet en verbedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal. Opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste, hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei, 100 vaten olie. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel 50. Daarna zei hij tegen een ander, en u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei, 100 zakken tarwe. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis en schrijf 80. En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u, maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Dat is weer zoiets, begrijp ik ook niet goed, de Statenvertaling. Als u gebrek leidt, nee, dat staat er niet. Als je gaat sterven, wanneer jullie het leven verlaten. De Statenvertaling heeft hier een veel zwakkere vertaling, maar die niet, eigenlijk niet past in de context. Dus, als u er niet meer bent, als u dit leven verlaten heeft, dan dat zij u zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Ja, dit is het laatste. U weet nog, de rijke jongeling, hij deed dat wel. Hij dacht God te kunnen dienen en de mammon. Jezus zegt hier, nee, dat kan niet. Dat betekent dus ook voor ons, dit kunnen wij niet. Zorg ervoor dat je de mammon niet dient. Dat is in ieder geval de les. Maar dat je God dient. Met je geld. Hier gaat het in de gelijkenis erom of je verstandig omgaat met de mammon. Of je trouw bent, staat er. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest. Trouw. Zegt iets van een relatie met de gever. Van het trouw omgaan. Hè? Je bent een rentmeester, je weet dat. Wij zijn rentmeesters. Wij zijn geen eigenaars. En de bedoeling is dat wij trouw zijn. Dat we trouw omgaan met de spullen, met het materiaal dat wij in beheer krijgen van onze grote eigenaar. Trouw. En nogmaals, zoals ook in het andere verhaal, de liefde tot de eigenaar, het vertrouwen naar de eigenaar, het trouw willen zijn ten opzichte van de eigenaar, bepaalt mijn rentmeesterschap. Dat is belangrijk. De liefde tot de eigenaar leert mij goed om te gaan met de mammon. Maakt mij vrij op een goede manier van, ja, de afgod. En Jezus helpt mij om te gaan met geld. Om een goede rentmeester te zijn die gericht is op Gods koninkrijk. Want dat staat er toch, denk ik. Die gericht is op Gods koninkrijk. Maak uzelf vrienden, zoals u sterft, dat zij u ontvangen in de eeuwige tenten. Je wilt graag vrienden maken die later ook in die eeuwige tenten zijn, bij God. Dat ga je doen met de mammon. Als laatste heb ik 4 puntjes, die ik maar noem de les van de rentmeester. Eerst vers 9, de eerste les. Wat we het net al genoemd hebben, maak jezelf vrienden met geld. Met de mammon. Ik denk dat staat iets belangrijks. Broeder en zuster. De tegenstander wil altijd proberen dat wij veel bezig zijn met dingen. En niet met mensen. Hier staat dat God je geld en bezit en eigendom geeft om daar iets mee te doen voor mensen. Om op de mens gericht te zijn. Wist u dat? God heeft jou zo gemaakt dat je de naaste gaat liefhebben. God wil zo graag zijn genade aan jou geven. Waarom? Dat jij genadig en barmhartig omgaat met mensen. Dat is prachtig. Want dat heeft iemand juist nodig. Want jij hebt het ook nodig. Als jij een christen bent, dan weet je daarvan. Ik heb iets gekregen wat ik niet verdiend heb. God is mij genadig geweest. Ik ben een begenadigd persoon. En dan mag ik ook genadig omgaan met mijn medemensen. Dat hebben zij nodig. Ze hebben veel meer nodig dan puur maar het goede woord. Dan de wet. Meer. Jezus geeft meer. Onverdiende liefde. Jij kunt het niet. Jouw medemensen kunnen het ook niet. Ze kunnen nooit Gods woordnaam waarmaken. Jij ook niet. Jij schiet tekort. Als het op aankomt, ben jij een kluns, net als ik. Ja, er zijn een groepje klunsen bij elkaar. Maar omdat er genade is, die ons vrijmaakt, die ons verandert, wees sterk in de genade, zegt Paulus. Dan ontvang jij wat jij zelf niet kunt. En krijg jij wat je eigenlijk helemaal niet verdiend hebt. Dus, ja, maak vrienden. Wees gericht op mensen en niet op dingen. Gebruik dingen om de mensen iets ten goede te doen. Wees vrij van dingen. De tegenstander wil juist jou naar dingen doen verlangen. Vooral wij mannen, we houden nogal van glinsterende dingen. De auto die moet glinsteren. Een mooie computerschermpje. Zo mooi. En die kleurtjes. En die huizen. Ja. Mijn vrouw lacht er altijd een beetje mee. En ze heeft gelijk. Dus maak vrienden. Je zou kunnen zeggen, in vers 9 ook, maak je vrienden met, doe er iets mee. Dat is de tweede les.
doe iets. De gelijkenis van de ponden, de gelijkenis van de talenten. Doe iets. Gebruik het. Ga het niet oppotten. Ga het niet begraven. Jouw talenten, dat is alles wat je, al de kansen en al de mogelijkheden die God je geeft, daar hoort geld en materieel bezit ook bij. Maar het is meer dan dat. Dat is heel omvangrijk. Dat ben jij. Bijvoorbeeld dat jij leeft in Vlaanderen in 2013. Jij kunt meer dan dat je leeft in Bangladesh in 1843. Ik zeg maar iets. Jij krijgt meer kansen dan de persoon die dan leefde. God zou jou anders beoordelen dan de persoon die toen leefde. Jij leeft nu. En jij en ik, wij krijgen veel kansen. Vrijheid. Wat een kansen. Elke dag. Welvaart. Kansen. Dan zie je soms die, in Afrika nog die vrouwen, hoe zij bijna een hele dag bezig zijn om maar een maaltijd klaar te maken. Hoeveel tijd besteedt u, mevrouw, aan het klaarmaken van de maaltijden? Dat is maar niet zoveel, hè? Die diepvrieshalen gaat snel zijn, hè? Een beetje zo. Dat gaat snel. Dat gaat snel. Het gaat niet zo snel, dat geef ik toe. Dat geef ik toe. Maar het is toch wel redelijk snel. Wij besteden daar niet meer zoveel tijd aan. Maar één klein voorbeeldje. Hoe gemakkelijk het wij soms hebben. Of soms elke dag hebben. Ik wil u maar laten voelen. Het gemak. Het gemak. Maar het is bedoeld dat jij en ik meer vrijkomen om voor de ander er te zijn. En dat is niet gemakkelijk, hè? Niet gaan rusten op je lauweren, maar juist je inzetten. Er iets mee doen. Er iets mee doen. Doe iets. Bijvoorbeeld met je geld. En dan het derde puntje. Ja, wees gericht op de eeuwigheid. Mensen die jou later daar zullen ook zullen zijn. Als jij weet dat je later daar komt, gebruik je geld, gebruik je alles wat je bezit om dat te bereiken. De redding van zielen, dat klinkt een beetje ouderwets, niet waar? De redding van zielen, oh, jongens toch. Maar het is het wel. Daar komt alles op neer. Dat jouw ziel gered is, het gaat om jouw ziel. En dat de ziel van de ander gered is. Gered, daar gaat het om. Niet dat hij zich goed voelt. Dat hij gered is. Ken je het verschil? Dat verschil moet je goed kennen. Daar is het evangelie voor nodig. De wedergeboorte. De vervulling met de Heilige Geest. Het ene hoort bij het ander. Het kan niet zonder het ander. Daar hoort de Bijbel bij. De kennis van Gods woord. Want liefhebben is makkelijk gezegd. Maar liefhebben doen is nog wat anders. Doen. Vers 10 tot 12, het vierde puntje, wees trouw. Wees betrouwbaar. Wat is het fijn als je trouw kunt zijn in deze dingen. Doe met je geld de wil van God. Vind je dat moeilijk? Ja. Wat doen we dan? Op de knieën. Heere Jezus, help mij. Help mij met mijn geld om te gaan. Help mij met mijn rijkdom om te gaan. Help mij met de welvaart om te gaan. En met de vrijheid. Dat is moeilijk om vrij te zijn. En dan goed te leven. Dat is ontzettend moeilijk. Want wij waren niet meer gedwongen. U weet misschien, wij hebben gasten in ons huis. Vluchtelingen uit Afrika. Nu zijn ze vanuit Ethiopië. En dan spreek ik soms dat ik ontdekt heb dat vasten goed is voor mij. En dan lachen ze. Ja, dat weten zij ook, dat vasten goed is. Maar bedoel, de christen daar, die heeft geen moeite met vasten. Hebke heeft moeite met vasten. Ik heb hier al gesproken, denk erover, de vorige keer. Denk het wel, hè? Ja. Moeilijk, hè? Dan komt het. Begrijpt u wat ik wil zeggen? De welvaart en de vrede en de vrijheid kunnen jouw vijanden worden voor het geestelijke leven. Dat wil ik maar zeggen, voor onze jonge mensen. Want jullie hebben nog veel te doen. Hebben nog veel leven. Kies daar nu voor. Wees radicaal erin. Wees een voorbeeld. Dat is belangrijk. Ga op je knieën. Jezus, help me. Help me. Maar je kunt het niet alleen. Je kunt dit niet alleen. Niemand kan het alleen. Dit moet Jezus ons duidelijk maken. Wat kan ik met mijn geld, met mijn tijd, met mijn welvaart doen? Met mijn opleiding? Wat is dat belangrijk? Dat je aan God vraagt, ook je studie en je opleiding. Waarvoor doe je dat? Wat voor plan heb je ermee? Wat zijn jouw diepste motivaties? Daar gaat het om. Daar gaat het om. Wil je pa zo graag dat je dat en dat bereikt in je leven? Maar als jij een christen bent, dan moet je anders zijn. Dus wees trouw. En het volgende puntje, dien God met je geld. Alleen God. Laat God heer zijn over je portemonnee. De rijke jongeman doet het verkeerd. Het is onmogelijk. Gaat niet. En als laatste kijken we even naar het volgende hoofdstuk. Lucas 16. Zeg je dat goed? Vers 14. De reactie van de farizeeën. Lucas 16, vers 14. En al deze dingen hoorden ook de farizeeën die geldzuchtig waren. Oei. En ze beschimpten hem. Dit was de reactie van de farizeeën. Er staat een woordje dat betekent de neus optrekken voor iemand. Dat deden zij met Jezus. Schampere opmerking maken. Nu, de vraag is voor jou en mij. Als je dit hoort, wat doe je? Amen.